Welkom bij een nieuwe aflevering van Burnout to Boss Babe. In deze aflevering spreek ik met niemand minder dan met Natasha van Dot & Dash. Een prachtige naam van een firma of bedrijf of onderneming. Maar Natasha is eigenlijk nog veel mooier dan de naam van haar onderneming. Natasha is eigenlijk een branding expert, heeft ook mijn branding gedaan. Dus als je denkt, wauw, deze girl, haar branding is on point. Jongens, zoek niet verder, dan is Natasha hier. Real heroes don't wear capes. En real heroes like spaghetti. Natasha en ik hebben beiden een passie voor pasta, maar ook nog een grotere passie voor ondernemen. Welkom, Natasha.
Dank u. Ik ben heel blij dat je mij hebt uitgenodigd. Dus ik ben heel blij om hier te zijn. En nice. Wat een leuke intro trouwens.
Als het op niks slaagt, is dat echt helemaal prima. Ik heb gezegd dat ik het spontaan ga laten komen. Als mensen hier naar luisteren, denk je, what the fuck was dat? It's fine. It's totally fine. Je hebt ook een eigen podcast, right?
Ja, dat klopt. Ik heb sinds dit jaar, of eind vorig jaar zelfs, de Master Your Brand podcast gelanceerd. Ja, en dat was eigenlijk wel heel spannend ook, vond ik. Omdat ik ben heel perfectionistisch, dus ik wil dat ook meteen goed was. Maar dat is niet zo evident, want je moet een volledig nieuwe skill leren. En zoals je nu ook waarschijnlijk wel merkt met heel deze installatie, super professioneel. Maar wel super leuk. Ik vind het echt heel leuk om te doen.
Ja. Cool. En hoeveel afleveringen heb je? We zijn nu 15 februari. Hoeveel afleveringen kunnen mensen al luisteren op de podcast?
Momenteel zijn het er nog maar twee.
Nog maar, het zijn er twee.
To start somewhere. Ja. Maar ik heb nu een derde bijna afgewerkt. Dus die komt binnenkort, heel binnenkort,
keigoed.
Online.
Ja. Super, keigoed. top. Maar ja, goed, ik spring hier al in een van uw vormen van hoe dat mensen u eigenlijk kunnen vinden. Dat is eigenlijk mijn allerlaatste vraag, normaal van een aflevering. Maar goed, zo gaat mijn brein, mijn ongeconstateerd ADHD-breintje. Maar Natasha, wij kennen elkaar uit de ondernemerswereld, uiteraard. Je bent branding guru geweest van mijn bedrijf. Maar wie is Natasha? Wat doe je? Wie ben je? Vertel eens.
Ja, inderdaad. We zullen mezelf even introduceren. Ik ben dus Natasha. Ik ben 34 jaar oud, hè, zoals we vroeger op school wel deden. Ik vond dat heel funny altijd. En ik ben gestart als webdesigner vroeger van school. En ik ben dan uitgegroeid tot branding expert. En ik doe dat met heel veel passie, heel veel ambitie. En ja, super graag gewoon. Mm-hmm. Dus ik heb ook na mijn studies meteen een bedrijf gehad. Mm-hmm. Ik heb dat 3 jaar gehad. En dan heb ik een mooi aanbod gekregen als werknemer. Mm-hmm. Want als je van school komt, dan is het meestal niet direct dat je alles weet. Allee, er komt er extra veel op je af, ik zal het zo zeggen. En dan ben ik daarna dus als werknemer gestart. En dan terug in 2021 Dot & Dash terug opgestart. Omdat ik gewoon niet anders kon dan terug ondernemen. Vanaf dat in mijn bloed zit, denk dat heel veel ondernemers dat wel zullen herkennen, kan ik niet meer terug. Dus ik ben in 2021 teruggestart en ik ben er heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Ja,
nice. Als je morgen zou moeten aan een baas gaan en ik pak dat een dash, wat dat obviously nooit gaat gebeuren, maar even op hout kloppen. Ooit gaat failliet gaan. Ik zeg altijd tegen mijn coaches, je kunt altijd in de Carrefour gaan werken. Allee, geen dish naar Carrefour, maar wat zou je dan doen? Zou je gewoon hetzelfde doen in loondienst? Of zou je zeggen, ik kan iets super crazy anders doen, want YOLO?
Goeie vraag. Mm. Ja, goeie vraag.
Ik denk dat ik in Disney World zou gaan werken.
Ja?
Als ik een visa zou krijgen. Ik zou er geen hol verdienen, want it doesn't pay well. Maar ja, eerlijk, ja.
Ja, omdat dat ook een van uw grootste passies
wel,
is.
Wel, kijk,
natuurlijk.
Ja.
Ja, voilà. Ik heb eigenlijk vroeger interieur architectuur willen doen. Cool. Dan heeft iedereen tegen mij gezegd, toen ik dat ging studeren, je moet dat niet doen, want je vindt er sowieso geen job in. Dat is zo classic. Wow, ja. Ik heb geluisterd, want ik kwam net van het middelbaar en wie weet dan iets, niemand. Dus interieurarchitectuur vind ik altijd mega interessant. Fotografie ook. Mm. Visagie ook.
Wow.
Ja, ik heb heel veel verschillende.
Maar makes sense, hè? Het creatieve, toch?
Ja. Nee. Ja. Eigenlijk alles waar je creatief mee kunt uitleven. Mm-hmm. Ja, ik weet niet, dat heeft er altijd in mij gezeten. En ik denk, als ik zou stoppen, ik weet niet of ik het nog voor een baas zou willen doen. Ik vind dat echt een goede vraag. Want ik heb in agencies gewerkt. Mm-hmm. En ik heb heel hard gevoeld hoe anders dat is en hoe moeilijk dat voor mij was. Mm-hmm. Ik paste daar echt niet goed in dat agency gegeven. Mm-hmm. En er zullen er misschien wel zijn waar dat wel het geval zou zijn, eventueel. Maar dat heb ik niet echt meegemaakt. Dus ja, ik denk dat ik toch iets anders zou doen.
Ja. Zet je vroeger ook naar de tekenschool geweest?
Ja.
Ja. Ik ook. Ik heb ooit een architect tegen mijn gezicht, of tegen mijn mama gezegd, oh, Liesje heeft echt een vaste hand. Ja, lol, vroeger kon ik mooi tekenen. Ik was zo de beste tekenaar van de klas. Nu kan ik misschien een stokvintje tekenen. Ik vind dat zo wel wat jammer. Soms denk ik echt zo, oh, ik zou heel graag zo'n iPad willen kopen, zo met zo'n stiftje. Dan zie ik dat zo op TikTok en denk ik, I really want to be able to do this skill. Kun jij dat op iPad tekenen?
Ja, ik heb natuurlijk...
Wil je er alsjeblieft een cursus in maken?
Ik heb een iPad inderdaad. En daar is een app voor trouwens, die je eventueel... En dat heet Procreate.
Ah ja, ja. Procreate.
Ja. Voilà, en daar zit je misschien heel veel tutorials over op Instagram. Maar dat is iets heel nuttig. En met een Apple Pencil... Mm-hmm. Ja, ik heb alles van Apple.
Of course.
Ja, het werkt allemaal goed samen. Hè,
ja, ja.
En dan kun je heel goed zo druk zetten en zo. Maar je kunt ook van alles doen. Je kunt watercolor doen.
Cool.
Gewoon shaden, mijn potlood precies en zo. Dus je kunt tekenen wat je wilt. Nice. Je kunt eigenlijk heel veel doen. En gewoon op je moet geen rommel maken. Je hebt gewoon een iPad en die pen. En dat is ook wel echt ontspannend eigenlijk. Om
ja. Ja. Ja, zoals een mandala kleuren of zo.
Ja, dat heb ik dus ook gekocht. Ja.
Heb je een tuin?
Ik heb een tuin, ja.
Weet je wat dat echt ziek ontspannend is? En dit gaat, denk ik, een verbazend ding is. Het is niet tuinieren. Het is bladblazen. Amai, dat is echt de shit.
Oké,
dit wordt
onverwacht.
Echt, ja. Onverwacht. Again, blijkbaar een bizarre aflevering die ik er aan het opnemen ben met Weird Ass Facts. Dat er de eerste 6 minuten al uitkomen. Bladblazen is de shit, alsjeblieft.
Oké, dankjewel.
Nu... over naar dat en dash. Op je website staan er 3 takken. Als ik het goed begrijp, brand strategy, brand design en website design. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja.
Oké. Okay.
En vertel. Hoe dat er bij mij een beetje werkt, is dat ik altijd met 3 pijlers werk. Ik heb altijd een pijler merkstrategie, brand strategy. Alles klinkt beter in het Engels trouwens, maar België, oké. Okay. En dan heb je altijd merkidentiteit en dan heb je merkbeleving. Dus eigenlijk met die drie pijlers werk ik altijd... trajecten af. Dus je hebt verkorte trajecten waar dat er heel weinig merkbeleving in zit en je hebt langere trajecten waar dat die merkbeleving veel groter is. En dat is bijvoorbeeld een website dat er ook bij zit. Hè? Dus alle uitwerkingen die je kunt bedenken, die zitten in de laatste fase. Er is altijd een strategisch voortraject en dan heb je het midden en het einde. Maar ik hoop dat dat duidelijk was.
Ik denk dat dat duidelijk is als je in een traject bij je zit, zeg maar. Want toen ik bij je intekende, wist ik eigenlijk niet wat ik mij aan moest verwachten. Maar ik denk dat heel weinig mensen eigenlijk, zoals bij mij, als ze een fotoshoot boeken, zeggen ze ook in een call, ik weet niet wat ik moet verwachten. Dan denk ik, it's so obvious, maar...
Voor anderen?
Nee. En toen kreeg ik van u echt heel veel, want ik heb een drive map waar al uw dingen in staan, dat je me ooit hebt gestuurd, en uw voorstellen, en uw... Zo, een boek... Nee, ik wil zeggen, wacht... PDF-file waar alles in staat, zo de kleuren.
Huisstijlgids,
ja, voilà. Dat is echt de shit. maar dan wist ik niet waar ik mij aan moest verwachten voordat we zijn gestart.
Ja, ik denk dat is altijd omdat ik denk dat branding een redelijk vaag concept is voor heel veel mensen. En het is ook niet zo. Ik vind het ook niet altijd zo heel simpel uit te leggen. Allee, dat is iets wat je natuurlijk moet doen als je verkoopt. Hè. Je moet alles zo behapbaar maken dat mensen kunnen volgen wat je verkoopt en wat je uitlegt en wat het voor hun vooral kan betekenen. Dat is enorm belangrijk. Maar ik voel wel dat het heel moeilijk is om branding, omdat dat zo'n groot geheel is, in kleine stukjes te verdelen en uit te leggen. Daarmee dat ik altijd probeer te werken met die pijlers en ik zeg dat ook nu in intakegesprekken en zo, van wat kun je verwachten? En dan in het volgende gesprek gaan we echt door een aanpak, dat we het meer technischer doen, van wat zijn er nu de concrete elementen dat je krijgt, zoals die in huisstijlgids.
Ja.
Omdat, ja, toch ergens... het is vooral eigenlijk wat dat branding voor anderen kan betekenen dat het interessantste is. Hè? Als je met mij praat, als ik een heel uitleg doe over merkstrategie en merkidentiteit en zo, dan is dat eigenlijk heel flou. Maar als het meer op maat is van de klant zelf of wat het voor de klant kan betekenen, dan wordt het vaak duidelijker, merk ik. Ja.
Ja. Ik denk ook wel, ik heb met jou in zee gegaan eind 2022, denk ik.
Ja, dat kan.
Ja, en dan heeft dat tot... Ja, nu, ja, doet er eigenlijk niet toe. Als ik mensen coach of praat met ondernemers en die zeggen van, ja, hey, ik wil een logo. Nu, dat is puur natuurlijk het grafische en dat gaat dan niet over de branding, want daar zullen we het ook nog even eens over hebben. Ik heb het gevoel dat ik er zelf goed aan heb gedaan om toch te wachten voor ik met jou in zee ben gegaan of iemand anders die dat zou hebben kunnen, omdat ik
heel erg geloof dat ondernemers starten met superveel passie, superveel chaos ook wel, van oh my god, in het los wil te slaan, want ik wil geld verdienen, en allee, zo gaan. Maar eigenlijk dan gaan fine-tunen, gaan funnelen, zeg maar, naar wat is nu echt de core van wat je doet. Bijvoorbeeld als fotograaf, een voorbeeld. De meeste fotografen die starten zeggen, ik ga alles doen. Ik ga huwelijken doen, ik ga families doen, ik ga branding doen. Allee, het zijn maar drie dingen, maar er zijn heel veel opties. En dan zeg ik altijd, it's not gonna work. Want, allee, zoals in elke onderneming, if you offer a core business, it will work. En ben je daarmee akkoord dat ik zeg dat heel veel ondernemers daar misschien wat te snel in springen met soms met een brandingstratege of zo, die zeggen van, ja, ik wil direct alles dat allemaal in orde is. Nee, ik zeg dan, wacht eventjes, totdat je echt weet waar dat je bedrijf naartoe gaat en vooral wat dat jij wilt doen.
Ja, eigenlijk is dat inderdaad een goed punt, omdat je hebt... Allee, ik heb eigenlijk twee mensen waar ik ook mee samenwerk, twee soorten ondernemers. En ik heb ondernemers die... De meeste dus zijn al jaren bezig. Ja. Zoals jij dan. Hè, jij had een heel goed beeld van waar je naartoe wou. Je positionering was helder. Mm-hmm. En je doelgroep ook. En ook dat jij zegt van, ik heb een niche meer gevonden in de fotografie. Ik wil ook coaching doen en zo. Dat was allemaal heel helder. Dus dat zijn de meeste ondernemers die bij mij terechtkomen. Omdat je, zoals je zegt, dan heb je al een richting. En dan is die eerste groeiperiode, die chaotische periode, al wat meer gedaan. Maar dan zijn er ook wel starters die af en toe bij mij komen, die meteen al wel ook een heel goed idee hebben, omdat die bijvoorbeeld een heel traject ergens hebben gedaan of zo. En die willen meteen investeren in iets heel kwalitatief, omdat die high-end willen gaan.
Okay.
Dus die heb je dan ook wel. Maar ik zou zeggen, ja, inderdaad, zoals jij zegt, als je nog niet echt een idee hebt waar dat je naartoe wilt en je zegt gewoon nog maar aan het spelen en experimenteren, wat dat heel leuk is in je bedrijf, wat dat moet, vind ik ook in je bedrijf, dan zou ik inderdaad nog even wachten om echt vol te gaan investeren in een brand. Maar als je al wel echt een idee hebt en je weet echt heel goed welke richting dat je uit wilt en je wilt ook iets meer high-end, en daar wil ik ook wel mee zeggen van ja, iets hoger geprijsde offers, als je die online ziet en die zijn gemaakt met een DIY, maar ze vragen wel 5k, 10k, 20k, dan gaat dat niet meer matchen.
Nee.
Dus als je daarmee gaat starten, dan zou ik dat wel aanraden.
Mm-hmm.
Dus voilà.
Okay. Nee. Je zegt het er juist al, high-end... Je hebt ook al aangehaald van, ik trek eigenlijk ook starters aan die dan echt een clear vision hebben. Of mensen die al langer bezig zijn en die daardoor een clear vision hebben. Trek je dat soort klanten effectief aan? Of zeg je van, ik kan mijn klant echt heel goed gaan definiëren? Of is dat effectief twee doelgroepen dat je aantrekt? Of hoe ziet je dat?
Goh, ik denk dat gewoon, wegens het feit dat ik zo heb gecommuniceerd vanaf 2021, denk ik. Ik ga dat even kort toelichten. Vanaf 2021 ben ik gaan shiften in mijn eigen zaak om meer op dat high-end te gaan spelen. En gewoon omdat we eigenlijk, ik samen met een marketingcoach, heb helemaal uitgepluist van oké, hoe zit mijn aanbod juist in elkaar? Wat doe ik? Wat zijn mijn onderscheidende kenmerken? En zo verder. En daar is uitgekomen dat ik heel veel werk presteerde en heel veel extra deed. En dat de prijs toen helemaal niet matchte en dat dat eigenlijk een high-end aanbod was. Maar toen was high-end nog niet zo'n buzzword. Als het misschien nu is, ik weet niet. Ik voel dat heel hard, jammer genoeg. Begint iedereen dan op te springen en dan is het ineens minder... Allee, zwart. Ik heb altijd zoiets van, als je toch voelt dat dat bij u past, als je er volledig achter staat, blijf dat gewoon gebruiken. Mm-hmm. Want het is gewoon bij u. Je moet niet, omdat dat andere mensen beginnen over te nemen bijvoorbeeld, daar ineens mee gaan stoppen. Dat vind ik ook niet. Dus dat hoort ook wel bij je branding natuurlijk. Maar door daar heel hard al van aan het begin op in te spelen, zijn die klanten op die manier naar mij toegekomen.
Ja, die waren eigenlijk al geconditioneerd voordat ze nog de prijs zouden bekijken, zeg maar.
Ja, en ook met daar heel open over te zijn, dat je het high-end is en dat de prijs dan ook daarbij hoort, gaat je al meteen een bepaalde filter zijn voor bepaalde klanten.
Ja, absoluut.
Waar ik nog steeds wel een aantal starters aantrok in die, omdat ik die shift heb moeten maken, dus dat was logisch. Hè. Maar dan is er gewoon gevoeld van, oké, ik ben er inderdaad nog niet klaar voor. Van mij is dat allemaal nog niet zo helder. En dan, dan zeg ik ook gewoon eerlijk van, oké, dan zijn we misschien inderdaad geen match. Nog niet.
Nee, inderdaad. Ja, je hebt gelijk, dat woord high-end, dat wordt meer en meer gebruikt. Maar voor mij, mits branding, mits communicatie, mits vooral social proof, merk ik wie dat dan de echte high-end offers geven en wie niet. Ja. Ik ben ook heel erg gaan kijken naar wie dat jij al had gebrand. Dat ik dacht van, oké, wat is die social proof? Ik denk dat mensen dat met mij ook doen. Die dan, ik heb mensen in de schoonheidswereld heel veel. Ik weet niet of dat is dan een business dat je heel veel aantrekt? De beauty, toevallig?
Momenteel nog niet.
Nog niet, nee. Want ik voel daar ook heel erg een shift. Hè. Ook omdat ik dat fotografeer, zie ik ook wel heel erg daar degene die de schoonheidsbehandelingen doen. En dan heb je zo de high-ends, die de hydrafacials, de grote machines, allez, noem maar op. En daar zag ik dat, als ik ging fotograferen voor, laten we zeggen, de high-end instituten, en dat is met alle respect gezegd naar elk instituut of salon, dat ik daar effectief hen mee aantrok, de andere collega's, maar ook degene die gingen starten bijvoorbeeld, omdat die dat zagen en dachten van, oh, this must be good. Dus ik geloof heel erg in die social proof en die mond-aan-mond reclame. En ook, obviously bij jou ook, ja, you make really nice things. Hè? Allee, ik wil zeggen, het is echt mooi.
Okay.
Terwijl ik dat wel zo voel bij sommige, en dan ga ik het meer naar het grafische trekken even, als ik dan bijvoorbeeld kijk op grafische mensen op Instagram, en ik soms zo, dat is echt helemaal niet mijn stijl. Terwijl ik bij u heel erg het gevoel had van, je luistert echt, je implementeert dat soort, implementeert echt wat je hebt gehoord naar uw verhaal.
Ja.
Ik denk dat dat ook echt uw talent is, het luisteren en vertalen.
Ja.
Ja.
Kei toevallig, maar dat staat ook inderdaad op mijn site.
Dat heb ik helemaal niet gezien zelfs. Dus voilà, kijk eens aan.
Nee,
het werkt dus.
Ja, ik ben een heel empathisch persoon.
Mm-hmm.
Ik heb niet lang geleden ontdekt dat ik HSP'er ben.
Mm-hmm.
Ik heb dat heel lang willen wegsteken.
Maar allee, waarom?
Ja, gewoon omdat ik had meegekregen of zo doorheen mijn leven dat zwak wilde zeggen.
What?
Ja, ik had dat gelinkt met zwakte. Dus dat was voor mij, ja, heel veel mensen hebben mij vaak te flauw genoemd.
Ah, ja.
Same.
Voilà. Ja, want ik vind dat nu zo, ik ben HSP en dan zeg je dat, want ik heb dat voor het met geluid. Ik ben echt hypergevoelig aan geluid. En als je dat dan zegt tegen u en jij zegt dat nu tegen mij, denk ik, zoveel van ons zijn echt neurodivergent. I love it. Allee, zo, I love to be like special. Maar inderdaad, als kind was dat in de jaren 90, was dat niet zo.
Nee.
Dat had geen naam, hè? Dat had geen, maar sorry.
Nee, voilà. En uw ouders wisten ook helemaal niet wat het was. En die dachten gewoon inderdaad, want ik heb dan zo mijn HSP-coach beginnen samenwerken. Dat heeft mij enorm hard geholpen. Ja, echt, wauw.
En wie was dat? Mag je dat vragen?
Ja, tuurlijk. Mine-coaching op Instagram.
Okay.
Ja, echt heel hard gespecialiseerd in HSP. Een echte aanrader. Een super fijne, leuke vrouw. En die weet er zoveel van. En dat was echt, dat voelde als thuiskomen. Omdat nice. Dat ineens klikte dat allemaal zo van, oh my god, ja. Mm-hmm. Ik was niet vervelend voor mijn ouders, maar die wisten gewoon niet goed dat ze met mij moesten omgaan. Wegens, ja, bijvoorbeeld, dat is nu misschien een stom detail, maar ze zei ook tegen mij, die coach, van zelfs vroeger als kind dat je zo heel hard let, je hebt dat nu met geluid, maar ik had dat met proeven.
Ah,
en dat ik echt geen bruin brood wilde eten. Ah. Omdat ik dat proefde en die textuur was echt niet lekker. Ik kon dat niet aan.
Tot de graantjes echt, of zo. Of
ja, dat was toen heel hard. En ja, mijn ouders hadden zoiets van, nee, je zult en moet bruin brood eten. Ja. Dat was nog de, hè? Maar dat is voor mijn eigen goed, natuurlijk. Hè? Bruin brood is veel beter. Dat was heel de achterliggende reden. Maar ja, dat maakte het voor mij altijd moeilijk. Van, allee, ben ik nu gewoon vreemd? Is dat, ligt dat nu gewoon aan mij? Dus ik heb dat heel hard naar mij getrokken van, er moet wel iets mis zijn. En ik heb heel lang een masker gedragen om mij voor te doen als ik sterker was, dan ik zo gezegd. Allee, snapte? Nee. Om weinig emoties zo te laten zien, terwijl ik eigenlijk wel een heel gevoelig persoon ben. En daar heb ik dan nu kunnen aanvaarden.
Mm-hmm.
Na de burn-out, waar we het nog over gaan hebben. Maar dat helpt mij enorm hard in branding.
Ja.
En in het luisteren, zoals gezegd. Want ik voel echt heel hard mee met de mensen. Ik kan heel goed zo details lezen in mensen, hun gezichten. En zo van, wat vinden ze goed, wat vinden ze slecht. Ik kan zo gaan kijken naar, ik kan de mensen een beetje stalken op Instagram, de klanten die ik heb, om zo te zien hoe doen ze en al die dingen mee opnemen en zien of ik er iets mee kan doen in de branding.
Mm-hmm.
Dus ja, ik doe dat gewoon enorm graag. En ik merk wel door dat te aanvaarden dat ik nog beter ben in mijn job geworden. Mm-hmm. En dat is wel heel fijn.
Ja, dat is echt een superpower, hè?
Eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Misschien moeten we het inderdaad zo.
Zo zie ik het toch. Ja. Ja, ik vind geen superpower dat ik hypersensitief ben aan geluid, maar ik vind het wel cool. Allee, ik ben nooit. Want HSP, is dat echt vastgelegd door iemand of door die mini-coaching dan? Of hoe heb je dat dan echt gedefinieerd? Of hoe...
Ja, die had een reeks van vragen.
Mm-hmm.
En dan op basis van de ja en nee, dat waren wel een aantal vragen, is er dan een percentage?
Mm-hmm.
En ik scoorde heel hoog
ja.
in het HSP-gegeven.
Ja, ja.
Maar het is ook wel niet... En dat moeten we misschien ook wel toegeven. Het is soms wel moeilijker. Ik weet niet of jij dat ondervindt, maar ik vind het soms wel moeilijker.
Okay.
Zeker in groepen of vrienden. Mm, ja. Bij vrienden of zo. Heb ik het vroeger altijd heel moeilijk gehad. Nu mm-hmm. is dat veel minder gelukkig. Omdat je nu wat meer... Ik let nu wat meer op de personen met wie ik omga.
Mm-hmm.
Terwijl vroeger zat je gewoon middelbaar vrienden met mensen.
Tja, het is gekozen voor je.
Ja, ja, voilà. Voilà. Dus ik merk wel dat dat een heel groot verschil maakt als je daar wat op let.
Mm-hmm.
En ondernemers leren kennen. Ja, zoals gezegd.
Dat is our tribe, hè.
Ja, ja, toch? Ja. Echt, hè? Toch?
Ja. Ja, ik heb dat enerzijds met de Disney community, dan heb ik zo de ondernemers tribe. Ja, I get it. Ja, ja, je voelt je thuis, hè.
Ja, voilà. Ja,
terwijl inderdaad wel, want je haalt daar iets aan, zo je ouders die zo je flauw noemden. En inderdaad, ik herinner me ook dat mijn mama zo zei, oh, allee, zo dat... Ik denk niet dat hij echt het woordje heeft gezegd van je moet minder flauw zijn of zo, maar wel van, ja, ze is gevoelig. Hè? En dan hoorde ik haar dat zeggen tegen anderen. En ik hoop dat ik dat, en met alle liefde aan mijn mama in de jaren 90 en de niet-skills hebben die wij hebben nu, hè? Want wij hebben tools, we hebben skills, wij kunnen vakjes zien. Allee, niet dat dat altijd moet, maar goed. Hoop ik echt dat ik dat nooit met mijn zoon doe. Dat ik zoiets zeg over hem, dat eigenlijk al een soort van... stigma gaat bepalen voor de rest van zijn leven. Want ik denk dat dat met heel veel van ons is gebeurd. Onbewust, want inderdaad, uw ouders... They only did the best they could, hè. Het zijn ook wel de babyboomers natuurlijk, zo. Ja.
Ja, en die hebben het van hun ouders weer doorgekregen, hè.
Ja, dus, en dat dus... zijn kinderen na de oorlog, hè. En dan gaan we weer een helemaal psychosociale tour op. Niet in deze aflevering.
maar ja, inderdaad.
Ja.
Het klopt wel. Ja.
Oké, dus HSP. Ja. Ja, ik zou dat ook wel eens willen testen. Ik wil eigenlijk vooral zelf weten of ik ADHD heb. Dat denk ik heel erg.
Er zijn echt inderdaad heel veel tests voor, hè.
Ja. Maar is een goed centrum dat dat kan testen, heb ik nu gehoord, een paar keer. En dat is toch bijna €1000. En soms denk ik ook, goed, en dan weet ik dat. En ga mijn leven dat dan echt verbeteren of veranderen? Pff, weet je, ik heb al zoveel stickers dat er op mijn valiesje plakken, zeg maar, of op mijn rugzakje. Heb ik dat dan nog nodig? Want uiteindelijk weet ik wel wie dat ik ben. En you hate it or you love it, denk ik.
Ja, en dat is heel mooi, want dat is ook wat de coach tegen mij zei zelfs. Van, het maakt soms niet uit of dat je die label nu weet of niet. Mm-hmm. Het is alleen als het voor u een probleem vormt in uw algemeen leven.
Ja.
Dan kan het u misschien helpen omdat je uzelf dan meer begrijpt. En dat was bij mij wel het geval. Want ik ben ook zelf echt niet van de labels. Ik wil mij er ook niet door laten kenmerken. Hè, of brandmerken, als we in branding.
Mm-hmm.
Maar het helpt, het heeft mij echt heel hard geholpen om...
Ja.
Om meer met mezelf om te kunnen, mezelf mm-hmm. meer te aanvaarden, ik zal het
mooi.
Zo zeggen.
Ja. Mooi, voilà. Mooi, heel mooi. Nu, er juist haalde je het al even aan, de HSP, maar ook de burn-out. Hè? De podcast heet Burnout to Boss Babe, daar hebben we ook al heel veel over geconnect. Kunt je mij iets vertellen over uw burn-out? Wanneer was dat? Vertel meer, als je wilt.
Ja, tuurlijk. Nee, ik ben daar zelf heel open over, omdat ik dat heel belangrijk vind dat erover wordt gepraat, gewoon.
Mm-hmm.
En hoe is dat bij mij gekomen? Ja, door heel veel. Door een samenloop van omstandigheden, mm-hmm. zoals bij de meesten. Door te hard te blijven geven. Gewoon constant te gaan en niet te stoppen. Over je grenzen gaan in alle aspecten, werk, persoonlijk.
Mm-hmm.
Maar vooral door eigenlijk... ik ben gescheiden. Dus mm-hmm. ik heb een scheiding meegemaakt. En dat heeft eigenlijk een beetje... wat getriggerd, zal ik zo zeggen. Maar ik had dat in het begin nog niet door. Dus ik heb dat in het begin ook niet verwerkt. Dat heeft 2 jaar geduurd voordat dat echt is binnengekomen. Omdat ik mijzelf...
De scheiding, wil je zeggen?
Ja, die scheiding. Voordat dat echt heel hard is binnengekomen. En dan was ik dan ook van werk... Ik werkte ergens als werknemer en ik werkte daar enorm graag. En dat was heel leuk. Dat was een heel leuke omgeving.
Sorry dat ik je onderbreek. Is dat wat je er juist vertelde? Dat je zei, ik heb eerst als ondernemer gestart. Dan ben ik gestart voor een... onderneming, heb je het daarover in de timeline?
Ja, dus ik ben eerst als ondernemer gestart. En toen ben ik gescheiden. Ik zal het even zo zeggen.
Okay.
En ja, met die scheiding en het verkoop van ons huis, want we hadden een huis gebouwd.
Mm.
Toen kwam er heel veel bij kijken. En ik had zoiets van, na 3 jaar, ik wil even zekerheid.
Mm-hmm.
En ik wil al die persoonlijke shit...
Mm-hmm.
Op een of andere manier ermee kunnen dealen zonder dat ik ook nog met een onderneming bezig ben, want ik was nog steeds heel jong en er kwam gewoon heel veel op mij af.
Mm-hmm.
Dus ik had beslist om dan een job aan te nemen, want ik kreeg toen een aanbod van
een van de bedrijven waar ik freelance voor werkte. Mm-hmm. Een vast contract. En ik werkte daar heel graag, want de mensen rondom mij, dat waren heel toffe mensen. Mm. Ik voelde mij daar echt heel hard thuis. En op een bepaald moment ben ik daar moeten weggaan, omdat dat bedrijf shifte naar totaal iets anders. Mm-hmm. En mijn job paste er niet meer zo goed in. En ik had zoiets van, oké, dan ga ik gewoon op zoek naar iets anders. En dan ben ik bij een andere omgeving terechtgekomen, bij een agency. En dat ging echt dat ging niet goed. Omwille ook van wie dat ik misschien was als persoon, maar ook omwille van de omgeving. Ik paste daar echt niet in. En dan kwam corona. Dus het was echt een hele mooie...
Amai.
Als ik dat zo nu zie, dan had ik dat moeten zien aankomen.
In retrospect ziet je alles, hè? Ja.
Was echt zo... dat ging echt...
Wacht, is dan ook 2020 bij u of 2019?
Het was toen 2020,
ja.
Midden corona. Ik denk dat ik er toen voor dat bedrijf 1,5 jaar ook heb gewerkt. En met corona was er ook nog veel moeilijker in communicatie.
Mm-hmm.
Veel verwachtingen, veel flexibiliteit. En ik had ook heel veel tijd om na te denken. En na 6 jaar als werknemer te werken, elk jaar heb ik wel gezegd van ik wil eigenlijk terug zelfstandiger worden. Maar ik wacht gewoon, want ik heb dit nu gekozen.
Ja, op het juiste moment wachten. Hè?
Ja. Ik zat zo wat in de gouden kooi, zoals er heel veel mensen zitten. Dus om daar uit te stappen, er was heel wat voor nodig. Dus
mm-hmm.
Ja. En met corona heb ik heel veel kunnen nadenken en ben ik echt tot het besef gekomen van ik voel mij hier echt niet goed. Mm-hmm. En ik ben dan met mijn vriendin kort op reis geweest en ik ben daar echt ingestort. En die heeft ook tegen mij gezegd van kijk, dit gaat echt zo niet meer. Mijn allereerste paniekaanval was toen. En dat was fysiek echt iets heel eng. Mm-hmm. Ik had dat nog nooit zo hard meegemaakt. Je hebt dat wel eens zo half zo wat hyperventileren en zo. Maar dat was echt, dat nam mij over fysiek.
Amai.
En ik kon niet anders dan gewoon wenen. En dat was echt heel confronterend. En die heeft toen ook tegen mij gezegd van kijk, nee. En mijn omgeving ook sowieso zo. Mm-hmm. Omdat ik al vaak telefoontjes deed, al wenend van het gaat echt niet. En ik weet niet wat ik moet doen. En dan ben ik dus thuisgeschreven door een dokter. Ik dacht eerst van ja, die gaat dat nooit doen, want ik heb fysiek niks.
Ja.
Dat vond ik ook heel confronterend.
Ja.
Ja, ik ben een go-getter. Ik ben echt iemand die dat hard wil werken. Ik wil ervoor gaan. Ik wil iets maken van mezelf, om zo te zeggen. En dan mocht ik ineens niks meer doen. Ik mocht geen laptop aanraken. Ik mocht er niet naar kijken.
Heb je gezegd tegen je?
Ja, ik mocht echt niet meer... mocht echt niet meer naar alleen mijn werk bezig zijn.
Ja.
Ik kreeg ook echt migraines als ik achter een laptop zat en zo. En ik had nooit hoofdpijn. Dus het is niet dat iets was dat echt eigen was aan mij of zo. Dat was wel even heel intensief. Dus dat begon met een paar weken. En ik dacht, na die paar weken zal het wel terugkomen. Mm-hmm. Maar alles was minder waar. Dus uiteindelijk heeft dat 7 maanden geduurd.
Mm-hmm.
En als ik eerlijk mag zijn, was dat nog te kort. Want 7 maanden lijkt ook heel lang. En dat is ook lang. Maar ik ben er denk ik nu wel volledig door, maar dat heeft echt nog lang geduurd. Zo die daarna zinderen van moeheid.
Dat is een litteken, hè? Allee, zoals ik dan altijd, dat heeft tijd nodig om te genezen. En it will always hurt a little bit.
Mm.
Of dat nu een klein littekentje is of een groot, blijft gevoelig.
Ja, en mijn lichaam zegt nu ook wel sneller stop.
Ja, want dat was even de vraag die ik je wou stellen ook van... Voelt je nu aan als je op de grens zit en dat je denkt van, ik zit hier bijna terug?
Ja.
Ja.
Ja. Ik voel het nu al heel veel sneller aan.
Mm-hmm.
Maar ik ben nog steeds een workaholic. Het is heel moeilijk om uit mij te krijgen, ook gewoon...
Maar dat hoeft toch ook niet?
Ja, maar ergens denk ik van, dat is niet meer gezond, hè, op den duur. Ja, snap je? Allee.
Ja, we mogen natuurlijk onze ambitie... Allee. Waarom start je met ondernemen? Omdat je vrijheid wilt, financiële vrijheid. Ja, het is bullshit. We wonen niet in een Amerika waar dat overnight successes gebeuren en dat je ineens een miljonair bent en financieel vrij leven. Dat is niet zo. Alleen onze Belgische staat verhindert het, denk ik, alleen met liefde gezegd genoeg, om het zo vlot te laten lopen. Dus als je niet wat gezonde ambitie en drive hebt, denk ik ook niet dat je er geraakt. Maar is het inderdaad wel belangrijk om grenzen te bewaken? Dat is het, hè?
Ja, voilà. Zoals gezegd, ik geloof ook niet in die shortcuts. Ik geloof ook niet in coaches. En dat zijn inderdaad heel vaak die American Way. Zo, binnen zoveel maanden, 100k omzet. Allee. En ook zo die 20k months, 10k months, al die dingen. Dat is allemaal heel mooi, maar wat erachter ligt is altijd veel werk. Ja. En zeker in het begin. En ik geloof dat je iets kunt creëren dat vrijheid biedt. op hun eigen manier, wat dat voor u ook mag betekenen, snap je? Ik geloof daar echt in. Maar ja, je moet er inderdaad wel voor doorzetten.
Mm-hmm.
En het is niet alleen hard werken, maar het is gewoon echt blijven doorzetten.
Ja, ja. Gedisciplineerd blijven, consistent blijven. Ja, blijven gaan, hè.
Ja, en wat dat ook wilt zeggen, is dat je dan inderdaad bij mij... Ik heb ook 1001 ideeën, zoals heel veel creatieve ondernemers.
Of course.
Ja, 1001 plannen. Dat ik mijn eigen altijd heel snel wil voorbijlopen. Omdat ik ook een heel ongeduldig persoon ben.
Wat is je horoscoop ook weer?
Ah, ik ben stier.
Ah ja, ja.
Ik ken er niet zoveel van, dus als dat iets...
Ik dacht een vuurteken, maar misschien is ascendant wel vuur. Weet je dat?
Oh shit, nee, dat weet ik niet. Oh,
Natasha, je hebt je huiswerk niet gemaakt. Dat was één ding dat ik wou weten. Nee, dat is niet waar. Is niet waar. Ja.
Ik zal het eens opzoeken.
Ja.
Maar ja, ik merk wel dat ik inderdaad dan nog steeds geregeld mijn grenzen tegenkom.
Mm-hmm.
En dat ik er echt op moet letten dat ik genoeg rust neem.
Ja.
En well, vooral, ik heb heel hard moeten afleren van people to pleasen. Mm-hmm. People pleasing. Omdat dat zo privé over grenzen gaat, maar ook in het werk. En ik heb echt moeten leren om ook naar mezelf te kijken en dus echt die me-time. Mm-hmm. Klinkt allemaal zo vloe, maar ik vind dat wel heel belangrijk.
Ja, absoluut.
Ja, en dat is ook heel belangrijk. En als ik dat toepas, dan merk ik dat het beter gaat. Mm-hmm. En bewegen ook. Bewegen, ja.
Dat is grappig. Bewegen staat bij mij op mijn personal goals voor dit jaar. Want ik heb een heel grote aversie naar bewegen toe, omdat ik ook... mijn journey op met mijn lichaam en ik heb een heel grote weerstand. Maar ik merk inderdaad, ik heb voor ik een baby had, deed ik pilates elke week. En I loved it. En dan ben ik ermee gestopt en nu denk ik, ik moet er echt terug mee beginnen. Gewoon omdat ik, inderdaad, dat was wel fijn of zo. Maar als iemand zegt tegen mij, gaan we wandelen of we gaan naar het restaurant? Ja, sorry, de keuze blijft altijd voor mij. We gaan liever pasta eten dan, to be very honest. Maar en bewegen, wat wil dat dan zeggen voor u? Wat doet je?
Ja, want ik was exact hetzelfde zoals u.
Oké, okay, je was hetzelfde. Great.
Ja, echt.
Dus confronterend.
Het kan.
Great,
En het is nog steeds wel... blijft... Allee, ik ga niet zeggen dat ik nu super consistent ben altijd, maar ik probeer wel elke keer opnieuw ervoor te gaan en terug op te starten. En als ik dan even 2 weken niks heb gedaan, dan voel ik mij wel een beetje slecht, maar ik laat dat ook wel achter mij van. Weet je, dat kan gebeuren, life happens en er komt iets tussen. Maar wat dat voor mij betekent, is buiten komen. Dus echt gaan wandelen, zoals jij zegt, dat je niet zo tof vindt. Maar ik vind dat wel kei tof, sinds corona eigenlijk. Ja, ik vind dat tof. En in de natuur, dat doet iets met een mens.
Ja, dat is zo.
Ja, dat is echt zelfs bewezen, denk ik, dat dat iets doet. Dus ik ga naar een park, ik ga daar wandelen. Ik luister misschien een podcast, maar liever ook gewoon niks tegenwoordig.
Echt om stilte?
Even rust. Ja, en even te luisteren naar de omgeving of zo. Maar een podcast gaan ook wel, omdat dat gewoon heel leuk is. Zalig om naar te luisteren.
En zo geen businessboeken of zo? Dat heb je heel snel.
Voor zo audioboeken?
Ja.
Ja, maar minder. Ik luister nu echt meer podcasts. Ja, okay. Business dan, hè? Persoonlijke ontwikkeling, branding. Maar het is ook wel heel tijd leren natuurlijk. Hè?
Ja. Dus eigenlijk je blijft aanstaan.
Ja. Dus meer ik zeg, soms is dat uitzetten ook wel heel nice. Maar dan ook inderdaad sporten en krachttraining vind ik ook belangrijk. In het begin was ik er echt niet voor, maar ik heb gemerkt dat als ik dat consistent deed, en dat was toen dat ik die burn-out had, ik mocht niks doen, hè. Ik mocht mijn laptop niet aanraken, maar ik wou iets doen. Ik wou een soort van goal voor mezelf zetten of zo. Dus ik ben beginnen sporten en mij kennende, als ik voor de rest niks kan doen en ik zie iedereen groeien en bewegen en voortgaan, ben ik obsessief iets anders te doen, blijkbaar. Dus ik ben beginnen sporten obsessief, 6 keer per week.
Wow.
Van bijna niks, hè. Maar hij voelde mij goed. Allee, niet van per se af te vallen of zo, want ik vind dat het daar ook helemaal niet over gaat. Maar van, je lichaam voelt gewoon, heeft gewoon meer energie. Dus ik was natuurlijk depressed over alles, al de rest, maar ik voelde mij dan ergens wel wat beter door dat bewegen. En ik heb toen gemerkt dat dat helemaal niet gaat over kilo's verliezen, over afwegen, hoeveel boterhammen dat je moet eten of zo, maar gewoon over je sterker voelen.
De controle, toch?
En controle. Ja.
Dat hoor ik altijd, dat dat daarover gaat. En dat je dan kunt uitzetten, maar wel kunt controleren in een andere context of zo.
Ja. En daarna voel je gewoon goed en uiteindelijk begint je meer energie te krijgen. Ja. Dat is heel vreemd.
Is dat die endorfines? Is dat dat?
Dat kan. Maar ook gewoon...
Ja.
Ja, je voelt je ook gewoon goed dat je even verder...
Jezelf pusht.
En dat je dat kunt ook.
Ja.
En natuurlijk is dat ook wel iets, als jij zo intensief krachttraining doet en zo,
dan let je enkel maar daarop en kan er niks in je hoofd omgaan.
Nee, nee, nee.
Dus het piekeren, het worryen. Allee, ik weet niet hoeveel dat jij dat hebt, maar ik heb dat als ondernemer wel heel veel. Scenario's, piekeren, alles.
Ja.
Dat wordt uitgeschakeld. Dus daarom was dat wel interessant.
Bij mij is dat... ik kan bijvoorbeeld niet editen zonder tv op te zetten. Ik kijk niet, ik weet niet wat er eigenlijk gebeurt, hè? Maar er moet geluid zijn, altijd en overal. Zodat ik afgeleid ben ergens, of dat mijn onderbewuste stil is. Ik probeer daar zo wat over na te denken, maar ik kan het ook niet... Ja, ik kan het niet goed uitzetten momenteel. Ik pieker wel minder post-burn-out of zo. Want in mijn burn-out heb ik het echt heel hard gepiekerd, nachten wakker gelegen. Echt, allee, dat ik dacht, hoe kan dat zelfs dat je daar fysiek zo vanaf zie? Dat is toch heel bizar.
Mm-hmm.
Psychosomatische, dat er ineens boven kwam. En dat heb ik nu echt niet meer, omdat ik gewoon echt zoveel belief heb in mijn reason of existence, dat ik gewoon denk, nothing or no one can hurt me, because I'm here for a reason. En het is heel spiriwiri, maar het keeps me up.
Ja, ik vond dat, we hebben dat onlangs gehad, erover gehad tijdens het etentje. Ik vond dat eigenlijk een heel mooi gegeven, dat jij zei van, kijk, de kans dat je geboren wordt, dan word je dat aan het zeggen. Ja. En zo van, ja, dat je hier echt wel zei voor een reden. En ik denk als ondernemers voelde dat ook heel hard, van je wilt iets op een andere manier aanpakken, je wilt dat op je eigen manier doen.
Je wilt een legacy opbouwen, hè? Je wilt mensen helpen, maar op... Allee, ik hoorde al langs een quote, een beetje even van hak op een tak, maar dat vond ik zo goed. Het was een reel en dat was... If you don't take the risk, you will work for somebody who did.
Oh.
Ja, let that sink in. Ja, ik dacht echt zo, wow, het is echt ziek. Allee, love it. Maar inderdaad, ja, je wilt iets opbouwen voor de wereld, voor jezelf, maar ook voor anderen te helpen. Ik denk uiteindelijk dat de core van elke mens wel is om elkaar te helpen. Want ik denk, als dat echt is, je core is, ik wil echt een gazillionaire worden, ja, great. Denk alleen niet dat je dan authentiek onderneemt. Want ik kan ook zeggen, ik heb hier een nieuw coaching traject gestart en ik wil er uiteraard superveel omzet mee halen. Graaf, maar dat is niet de core van waar ik
wil. De reden.
Ja, de reden.
Ja, de rechter. Ja.
Oké. Maar
ja, nee, mooi.
Helemaal van het patje van alle vragen die ik je had opgesteld. Heerlijk. Ja, ik wou eens vragen. Je hebt er juist al gehad over mini-coaching, dus je HSP-coach, zeg maar. Heb je ook therapie gevolgd? Heb je een soort van... Allee, je hebt de dokter gehad. Wie heeft je allemaal geholpen om die burn-out te verwerken of door te gaan?
Ja. Ik was toen al wel naar de psycholoog aan het gaan. Mm-hmm. Voor de burn-out ook. En ik was door de scheiding en zo. Dus ik vond dat heel belangrijk om... Ja, ik had ook heel veel last van angsten. Al vanaf als ik tiener was of zo. Dus ik ging al wel... Ik kende al wel om naar de psycholoog te gaan. Mm-hmm. Omdat angsten is iets dat je leven absurd hard controleert. Mm-hmm. Daarmee dat ik ook heel mijn pad anders ben opgegaan. Omdat ik zoveel heb gemist op dat moment. Omdat ik door die angsten helemaal gecontroleerd werd. Zoals in mijn leven.
Ja.
Dus ik kende al wel... ik had al heel veel ervaring met psychologen. Dus ik ging er al naartoe, maar ik ben dan geswitcht wel naar een andere in de buurt, omdat ik was verhuisd van Capelle naar Antwerpen. Dus ik moest iemand mee in de buurt zoeken. En die was wel heel goed. Die heeft mij heel goed geholpen. Ja. Mm-hmm. Dus dat was echt wel een goede steun. Die deed dat ook wat anders. Ook echt zo met... Wie zit er in de... Hoe noemt dat? Dat is zo'n soort van therapie. Wie dat er achter het stuur zit en zo.
Ja. Goh, ja, ik weet wat je wilt zeggen, maar ja. Mm-hmm.
Ja, en ook dat je beseft en zo, dat je dat niet... mensen zeggen altijd van, ik ben een perfectionist. Mm-hmm. Maar eigenlijk, nee, de perfectionist zit achter het stuur. Je zit zoveel meer dan dat. Je mag je er niet laten voor definiëren en zo verder. Dus heel
Klopt.
Ja, dus dat was wel heel interessant. Mindset coaching heb ik ook gedaan. Was ook een hele interessante... ik ben dan ook iemand dat... Want ik ga veel vertellen. Ik ben iemand dat heel veel wilt leren en puzzelstukjes bij elkaar wilt zoeken om dat op te lossen zelf.
Ja, ja, snap ik.
Ik wou eigenlijk niet antidepressiva pakken. Dus ik probeer dan op heel andere methodes te zoeken naar een oplossing. Dat is niet gelukt, maar...
Waarom niet?
Hoezo? Ja, omdat ik raakte er toch op dat moment niet uit. Ja, die mindset coaching was natuurlijk ook wel na die burn-out dat ik erbij ben gestart. Als ik dat misschien ervoor had gedaan of gevonden...
It all happens in the right divine timing, hè?
Voilà.
Je weet dat dan niet. Allee,
Ik had dan ook de dokter als ondersteuning. Ik had heel veel opgezocht rond meditatie, ademhaling. Gewoon dealen met stress en people pleasing en al die dingen. Dus ik was daar ook zelf onderzoek rond aan het doen.
En dan heb ik op dat moment toch gedacht van oké, shit, ik raak hier maar niet uit.
Mm-hmm.
Maar ik ben meer en meer beginnen beseffen, ik wil een bedrijf terugstarten. Dus ergens moet ik dat gaan doen. En ja, ik had dan ook, ik was dan ook in dienst.
Mm-hmm.
En ik kon dan zo 7 maanden oud zijn. Ik voelde mij al elke dag mega schuldig ook.
Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Ik heb 2 woorden dat ik voelde. Schaamte en schuld.
Ja.
Dat waren de 2 grootste woorden. Ik schreef dat in mijn journal. Ik voel alleen maar schaamte. En ik voel me schuldig dat ik mensen achterlaat.
Voilà. Voilà. Dus ergens voelde ik mij verplicht. Ik moet hier uit geraken.
Mm-hmm.
Dus ben ik gestart met antidepressiva.
Ja.
En dat was een rollercoaster, vond mm-hmm. ik wel. Ik was er daarom ook heel lang tegen.
Mm-hmm.
Maar dat heeft mij wel geholpen ergens om er inderdaad uit te geraken en te starten met mijn zaak. Maar ik moet wel zeggen, ik zou het niet terug doen.
Nee, ik ook niet. Ik heb het gedaan toen ik 18 was. Op mijn 18 heb ik een heel zware depressie gehad. Mm. En ik heb ook dat gecombineerd met antipsychotum, omdat mijn arts, en daarom heb ik, ik ga niet zeggen aversie, maar ik geloof niet in het klinische. En zo het medical, want dat wordt allemaal zo... Dit is the way to go. En eigenlijk wat jij zegt, je hebt je omringd met allemaal verschillende skills, sectoren. Allee, ja, niet sectoren, maar laten we zeggen experten in hun vak. Ik heb dat kunnen doen in een retraite. Ik heb dat verhaal waarschijnlijk wel verteld, dat ik zo'n paar weken in een retraite. En dan heb ik paardentherapie gehad, yogatherapie, EMDR. Allee, allemaal technieken. Heeft heel veel geld gekost. Ik ben heel dankbaar dat mijn mama dat heeft betaald. En dat was €10.000 voor een maand. Dat is waanzin. Goh. Maar dat vind ik zo erg. Dat niet iets is dat eigenlijk... Er zijn zoveel mensen in een burn-out. Zoveel mensen depressief. En wat doen we? We gaan naar de dokter. En again, like, I love doctors. Like, very happy they exist. Maar dit is voor mij niet lineair op te lossen. En iedereen heeft daar een andere methode voor nodig. En die depressiva, ik ben daar bijvoorbeeld ook heel dik van geworden. Ik weet niet wat dat bij me was.
Mm-hmm.
Antipsychotum, dat heeft mijzelf een psychose gegeven. Dat ik met een mes in de keuken stond en dat ik klaar stond om... Like, I was ready to do like really creepy shit. Allee, weet je? I was out there. En dan zei de arts, dan mag je ermee stoppen. Allee, but like a month ago you told me to start this. Allee, that's crazy. Allee, ja. Dus ik snap dat je daar... Misschien nu ook zegt dat je daar niet meer achter staat. Want ik zou dat ook eigenlijk niet aanraden.
Erg, hè? Erg eigenlijk. Nee, ik vind het erg. En again, ja, inderdaad, ik heb ook niks tegen dokters. Maar het is wel zo dat er... En ik heb heel veel boeken gelezen daar rond. Er zijn heel veel onderzoeken die eigenlijk bewijzen...
Ja.
Wat jij nu net zegt, dat 1 mensen gewoon vooral dikker maakt. Mm-hmm. Honestly. Bij mij heb dat ook. Ik denk dat ik 10 kilo ervan ben bijgekomen.
Ik ook zeker.
Voilà. Ja. Ik heb dat ook maar redelijk kort, ik denk 1,5 jaar, ik denk dat dat redelijk kort is, omdat ik ook gewoon, ik was er eigenlijk zo tegen ergens en mij toch laten, het heeft mij er wel uitgeholpen, ergens, maar het was echt gewoon een plakker, want nadien, als je ermee stopt ook,
ja,
je nooit zo slecht gevoeld, je denkt dat je niks hebt gedaan, je denkt dat je gewoon terug naar het begin bent.
Ja.
Dat heeft natuurlijk wel even, ik heb mijn eigen er terug door moeten trekken en dat is wel gelukt. Maar wauw, dat was intens en soms mis ik dat nog, hè, die antidepressiva.
Omdat echt?
Amai. Het kantje dat er bij mij werd afgehaald, was minder stress. Mm. En ik heb al sinds kinds af aan stress. Ik heb chronische stress waarschijnlijk. Dat is niet echt gedefinieerd, maar iedereen dat mij kent van mijn omgeving, mijn ouders en zo, die zullen dat wel beamen. Ik heb gewoon heel veel stress. Dus dat voelde minder en ik trok mij minder dingen aan.
Ja.
Oh, dat was zo nice eigenlijk. Maar again, ik raad het niet aan, omdat dat maar gewoon... tijdelijk is. En als je daarin stopt, zit jij gewoon terug wie dat jij zei. En moet je nog altijd dealen met je issues waarvoor dat je dat hebt genomen.
Klopt.
En je zit er gewoon lastiger door omdat je dikker bent geworden. En ik heb dan de neiging om te denken van, ik wou dat ik dat toch terug had, omdat even... Allee, snap je, heel dat gegeven en het feit dat dan ook bewezen is, dat eigenlijk niet veel doen, dat soms zelfs de dingen nog erger maakt.
Ja,
denk er vanaf wie inderdaad en zo, maar... Boeken gelezen van mensen die dat inderdaad zeggen van... Ik snap niet waarom de dokters dat nog doen, maar ze doen dat blijkbaar omdat ze niet echt een andere optie hebben.
Nee, het klinische, again, like, where do you go? Hè? En het is natuurlijk in België, en ik denk misschien over heel de wereld, dat wel de eerste stap is dat je doet. Terwijl dat ik bijvoorbeeld, dat is nu even iets helemaal random anders, maar bijvoorbeeld, ik moest
een darmonderzoek laten doen, maar echt al een paar jaar geleden. En wat dan wordt gezegd is, ja, je gaat naar de dokter voor een doorverwijzing. Terwijl ik eigenlijk al gewoon de darmspecialist aan het opzoeken was. Omdat ik dacht, maar waarom moet ik langs de huisarts om te weten dat ik dat moet hebben? Want ik weet in mijn hart dat ik dat nodig heb.
Dat voelde.
Ja, het is zo'n eerste stap dat je zo... Je gaat naar de dokter en die bepaalt dan, je hebt een burn-out. Langs de andere kant, mijn arts, waar ik al ga van dat kind ben, en ik woon nu in Schilde en zit in Vilrijk en nog altijd, I can't say goodbye. Dus echt met een zieke kop rijd ik gewoon echt een half uur naar die dokter, want wie anders. En die zei tegen mij, dus ik vertel dat verhaal. Ik kende ook wel mijn historie van op mijn 18 ook een depressie te hebben. En ik zei, ik denk dat ik een burn-out heb, want dit, dit en dit. En die zei, ik ga je een maand thuis schrijven. En ik zei, nee, 2 weken is genoeg. En die zei, Liesje, ik zal je 2 weken schrijven, maar ik kan u zeggen dat je binnen 2 weken hier terugstaat. En wat ik dan wel nodig had, en dat is dan in retrospect ook wel heel fijn, he believed me, wat ik denk ik heel belangrijk is. Want ik denk dat ook wel de tijd van de dokters hopelijk toch ook wel echt voorbij is. En tezij dat iemand dit hoort en dit tegenspreekt, wel voorbij is dat mensen niet meer geloven dat het, als het mentaal niet gaat, dat het gewoon niet gaat.
Mm-hmm.
Dit is nu sociaal aanvaard en daar ben ik heel dankbaar voor. Terwijl ik wel voelde, zo, mijn burn-out was 2019. Ik dacht, oh my god, ik ben 27 of 28 jaar. Waar de fuck ben ik mee bezig? Die schaamte. Mm-hmm. Hè? Maar ik was wel heel blij dat die dokter zei, dit is een burn-out. Je gaat hulp moeten zoeken die ik je niet kan geven. Want ik had toen ook al gezegd, ik ga geen antidepressiva nemen. Maar ja, het was een eerste stap. En ik denk dat we in België, maar dat zal again ook over heel de wereld wel zijn, nog heel veel kunnen leren van wat zijn je beste technieken. En ook beseffen dat het voor iedereen een ander recept is.
Mm-hmm.
Want jij zegt bijvoorbeeld, ik heb veel opgezocht over ademhaling. Ik ben nu in 2024 daar pas aan toe.
Ja.
Ik vind ademhaling vind ik iets super scary. Ik denk zo, the fuck. Like, nee, geef mij maar andere stuff of zo, maar zo. Hè? Nee. Nee, maar ja, oké. Okay.
Nee, ja. Dat klopt wat je zegt. Ik vind ook gewoon, dat is op maat. Dat is eigenlijk op maat en antidepressiva is tegenovergesteld.
Ja, dat is gewoon, hier is het pilletje en jij gaat nu in het gangetje lopen en alles is beter. En daisies en rainbows so fart out of your ass. that would be nice, maar helaas not reality. Iets helemaal anders, waar ik ook even over wil hebben, is uw relatie nu. Want je zei er juist, ik ben gescheiden. Maar je hebt wel een partner al. Hoe lang zijn jullie samen?
Nu 6 jaar dit jaar.
6 jaar, ja. En dat was dan tijdens uw burn-out ook, dat jullie samen waren?
Ja.
Hoe ging uw partner daar eigenlijk mee om? Want dat is een vraag die ik niet had voorbereid, maar...
Heel goed, eigenlijk. Ja. Allee, het was eigenlijk vooral een strijd, en dat merkte waarschijnlijk zelf ook met jezelf, dat je heel hard hebt. En ook gewoon inderdaad die schaamte en die schuldgevoel, niet alleen ten opzichte van je werkgever of mensen rondom je, maar vooral tegenover je partner, want je mag zogezegd niet veel doen en je moet rusten. En ik kan al niet goed rusten, maar mijn partner was wel heel... Ja, die was heel zorgzaam. Ja. En die heeft mij echt ook mee verplicht om die rust te pakken. En gepraat over van al... Allee, die stond echt heel hard open voor alles. En daar ben ik zo dankbaar voor, want ik denk niet dat dat zo evident is eigenlijk.
Nee, ik denk inderdaad... Allee, ik beeld me altijd in, hoe zou dat... Want ik was met Peter toen ook samen. En ik denk altijd, hoe zou ik hebben gereageerd? Want ik ben heel hard voor mijn man. Ook omdat ik zo een high achiever ben. Alleen, is een high achiever, is dat een arrogant woord eigenlijk? Is dat...
Nee.
Nee, dat wil toch... Dat is meer prestatiegericht dan resultaatgericht. Ja, toch?
Nee, denk ik wel.
Ja, want ik wil niet zeggen dat ik... The goals to get her, the girl, zwart. Je weet wat ik wil zeggen. Allee, ja. Zwart, oké.
Okay. Ja.
Soms denk ik, als Peter zo begint te zagen, ik ben ziek en ik wil thuis blijven. Amai, dan schiet ik direct in mijn kram en zeg ik, jij bent niet ziek, stop met zagen, kom aan. Ja, ik ben that kind of woman. Terwijl dat Peter bij mij ook heel lief was, heel veel empathie had. En ik ben heel dankbaar dat die man dat wel heeft kunnen doen, zoals bij jou dat dan ook zo blijkt te zijn. Maar soms denk ik wel, ja, chapeau dat jij dat komt, want ik denk niet dat ik dat geduld zou hebben eigenlijk. Denk jij dat geduld zou hebben als je partner morgen zou zeggen, ik heb een burn-out?
Dat is ook een goede vraag. Ik ben ook wel een beetje zoals u, maar niet helemaal, omdat ik ben ook wel zo opgevoed.
Je bent ook minder hard dan mij, Natasha.
Ik ben minder hard, maar ik ben ook wel zo streng opgevoed van als je geen koorts hebt, dan is er niks. En dan ga je gewoon naar school en ook al voelde jij je slecht, of dan is het gewoon even naar school. Want anders is het karotten trekken. Hè?
Ja, karotten trekken, wat wil hij ook zeggen? Dat je wortel uit de grond halen, is dat karotten trekken? Wat?
Geen idee, maar dat
Boomer, was... tell us more, please. Ja, wat is karotten exact. Trekken? Echt waar. Ja.
Ik weet het nog steeds niet, maar ik herinner mij gewoon dat woord nog. Ik vond dat heel grappig, dus ja, ik heb dat onthouden.
Ja.
Dus ik ben daar ook wel heel streng in. En inderdaad, ik zou het ook wel moeilijk vinden. Dus ik kon mij ook heel goed inleven in zijn situatie, van met iemand te zitten die daar zich heel depressed voelde en die dat het soms niet meer wist, of vaak niet meer wist.
Ja, zot, hè?
Ja, en die daar veel... niks moest doen terwijl ze het niet kon. En allee, zwart, die dat ook hem heel hard nodig had. Ja. Maar ja, je wilt ook je eigen leven hebben. Dus ik zou ook wel moeilijk hebben, denk ik, om zo geduldig te zijn. Dus ja, ik denk voor iedereen dat de partners gewoon het ook heel moeilijk hebben in zo'n situatie. Dat dat zeker niet onderschat mag worden.
Nee.
Maar wij communiceren gewoon wel heel goed. Ik vind dat enorm belangrijk om supergoed over alles te communiceren en dat ik tegen hem ook echt heb aangegeven van kijk, je moet ook praten over u. Het gaat niet alleen over mij, want ik wil ook echt weten wat er met u is. Het is niet omdat ik nu even mij niet goed voel. Allee, even. Sowieso. Ja. Snap wat ik wil zeggen? Ja. Het is niet omdat ik nu mij niet goed voel dat jij daardoor niet meer telt of zo. Snap je? Ik vond dat heel belangrijk dat ik toch dat liet zien. En dat heb ik... Allee, ik denk altijd ook aan andere mensen. Dat is echt een reden waarom dat ik... Ja, natuurlijk erin bezig.
Ja, en ik denk wel, wat dat je nu aanhaalt, dat je trekt je daar veel van aan. We zijn als ondernemer, ik denk dat top three of what we are doing wrong is we are people pleasers. Mm. Allemaal. We really want to help people. We zetten ons heel snel opzij voor andere mensen. Hè?
Ja, en voilà. En daarom denk ik dat ook in mijn karakter zit om één ondernemer te worden. En om inderdaad gewoon altijd goed te willen doen.
Ja.
En
ook nodig, hè? Ook nodig. Ja. En het zou heel gek zijn dat wij in ons beroep zouden zeggen... Ja, ik kan die foto's op die manier trekken. Of jij zegt, dit wordt je merk, hè? Fuck you, hè? Dit gaat het zijn. Dan kun je ook zeggen, hallo. Allee, ik bedoel, that would be crazy, hè?
Ja. Werkt ook niet.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Heb ik gemerkt,
Maar wat ik eigenlijk wou vragen, hè, over uw relatie. Jij bent dan getrouwd geweest, gescheiden. Je bent nu dus 6 jaar samen met uw partner, man, allee, vriend, zal ik het zo zeggen. Wilt je daar ooit mee trouwen?
God, die vraag krijg ik wel geregeld. Hè? En ik moet zeggen dat ik het antwoord daar nog altijd niet goed op weet. Sommige momenten denk ik, waarom niet? Who cares? Andere momenten denk ik, zeker getrouwd. Ik dacht ook dat ik dat maar 1 keer ging doen.
Denkt iedereen echt. Dat niet? Ja.
Ja, en dat was zo maatschappelijk beeld van trouwen. Hè? Dat ik zo wat mee had gekregen. En nu denk ik... Oh, eigenlijk, wat maakt het uit? Hè? Mm-hmm. Is wel leuk. Maar langs de andere kant denk ik ook van... Geloof ik daarin? Waarom? Allee, zo, ik stel dat heel hard in vraag momenteel. Dus,
wow.
Ja, ik snap dat je zo het wilt vieren. En dat is een supermooie dag. Hè? Ik ga ook niks... Allee, die dag dat ik heb meegemaakt, wauw. Dat was echt een prachtige dag. Dat is heel leuk gewoon dat mensen naar u komen meevieren. En gewoon een prachtig feest hebben. Maar ja, ik kan er eigenlijk zelf nog niet zo'n heel goed antwoord op geven, omdat ik het een beetje in twijfel stel, omdat het is misgelopen.
Wacht, ik ga het anders vragen.
Ja.
Wat is je favoriete bestemming in de wereld?
Mijn favoriete?
Heb je zo'n land of een plaats waar je echt naartoe wilt, of zo'n bucketlist of zo? Allee, Grand Canyon of Disneyland? Of...
Eens even denken, hè. Chili,
oké. Wacht, is dat waar die zout
Patagonië en zo.
Oké. Prachtig. Ik weet echt niks over die plaats in de wereld. Maar pak dat je daar zei met... Wacht, is het naam van u?
Ruben.
Ruben. Dat Ruben daar ineens op zijn knie gaat en zo'n hele mooie branding passende artsy-fartsy ring. Ja, in mijn hoofd heb jij wel geen ring... Ja, ik heb mijn ring nu toevallig niet aan vandaag, maar volgens mij had je ook een speciale ring. Ik zie ook zo groen en goud en zo. Ik weet niet. Is het
Oh my god.
Oh!
Sowieso groen.
Oh my god, Spirit Weary.
What the fuck?
Ja, ik ben eigenlijk... wacht. Clairvoyant. In deze aflevering wou ik eigenlijk bekendmaken dat ik een medium... Lol! Nee. Maar in mijn hoofd is het zo een doosje dat opengaat en goud en groen. En zo ook wel zo wat... Misschien zo... Hoe heet dat? Zo'n deux? Nee. Zo met twee verschillen. Oké, zwart.
Oei, de technische kennis.
Ja, oké. Maar je hebt een mooie ring.
Ja.
En he pops the question. Ga je dan echt nee zeggen?
Ja, zie, dat vind ik inderdaad heel moeilijk, want onze relatie is heel goed. Wij hebben het ook echt moeilijk gehad, doordat ik
obviously
gescheiden ben. En
dan niet volledig door de burn-out, maar oké. Okay, ja, nee, door de verwerkt
en dan de burn-out hebben. Mm-hmm. Dus hij heeft mij echt op mijn worst gezien. Mm-hmm. En we hebben echt op punt gestaan ook inderdaad om, mm-hmm. om er niet door te geraken. Maar we zijn er wel door geraakt en we staan nu echt veel sterker daardoor. Mm-hmm. Super fijn. Dus ja, ik denk dat ik dan wel ja zou zeggen, hoor. Maar ik weet ook niet of dat hij er volledig nog in gelooft. Ja. Dus we praten er soms wel over, maar we weten het zelf volgens mij nog
niet. Nee, dat is maar het misschien is het ook wel gewoon iets dat niet praktisch en rationeel moet zijn. Want ik ga eerlijk zijn, like, I married my husband and I love him. Maar is dat zoiets, the one, is dat zoiets dat je één keer doet? Ik weet dat niet. Ik ben me daar heel bewust van dat dat kan mislopen. Dat zou natuurlijk kaka zijn, want we hebben ook een kind samen. Maar if that's what it is, like, I'd rather be alone and happy than be in a marriage where I'm not. En ik denk dat jij daar op alle mensen, jij kunt daar zeker over meespreken, denk ik. Hè. Ja, ik denk dat dat voor mij wel zo wat fairy tale gegeven had, de Disney. Hè. Maar ik heb nooit bij een Disney fairy tale wedding kunnen hebben, want ja, corona. Maar hoe dan ook. Als je een trouw nog eens doet, I'm very curious. Volgens mij gaat je er heel graaf uitzien. Voilà. Daar vraag je ook wel om, hè? Om dat kleed of om het maatpak of zo. The image of the bride, right? Daar ga je daar niet gewoon om.
Dat is wel heel leuk.
Dat is wel leuk, ja.
Dat is echt wel heel leuk.
Dat is leuk, hè. Je zegt gewoon echt...
Ja. Wat jij zei, inderdaad, die standaarden, zo de one en zo, ik geloofde daar vroeger inderdaad ook wel in. Omdat ik zo die met die persoon ouder zag worden of zo. Mm-hmm. En dan was dat allemaal stuk gelopen. En dan ineens shift je perspectief wel. Van oké, de wereld werkt toch zo niet eigenlijk. En misschien voor sommigen wel. Hè. Ik ga dat niet veralgemenen, zoals je niks kunt veralgemenen. Maar in het klassieke beeld geloof ik ook wel niet. En dat weten de mensen in mijn omgeving ook wel.
Ja.
De klassiek. Maar ja, een trouw hoeft ook niet klassiek te zijn. En je kunt er je eigen twist aan geven. Dus ja, wie weet komt het er nog wel van.
We zullen het wel zien, zeker als het gebeurt. Ruben is trouwens ook zelfstandig, toch?
Dat klopt.
En wat doet hij?
Hij doet luchtgommen van trappen. En hout. Alles van hout, balken.
Parket.
Ja. Parket en meubels, houten meubels en zo ook wel. Ja, samen met een partner, met een vennoot.
Oké. En is dat soms challenging, twee ondernemers bij elkaar?
Ja, het leuke beeld van ons in de zetel te zien zitten met de tv op de achtergrond en twee laptops op onze schoot, dat is zeker niet ongewoon. Dus ja, quality time.
Ja, ik krijg de commentaar van mijn man dat hij al zegt, ja, jij werkt altijd. En dan denk ik, ja, schat, dit luxe leven, amai, lol. Dit leven is alleen maar omdat ik ook wel gewoon zit met die laptop op de zetel. Dus live with it. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ook wel elkaar zo wat aanmoedigt, maar ook niet altijd in de goede zin. Ik kan me voorstellen dat je dan zo samen zit te werken en je denkt, hij is ook nog bezig of zij is nog bezig. Ja, kom, ik ga ook nog een mailtje beantwoorden. Ja. Dat je zo dan ook nog uitdagendere grenzen gaat stellen.
Klopt.
Denk ik.
Eigenlijk mogen we dat niet in de living doen.
Nee.
Eigenlijk.
Eigenlijk.
Dat is wel de regel.
Ja, kijk.
Maar niemand respecteert iemand, I don't know. Nee, maar dat is dat ik een bureau heb thuis en dan moet je die daar achterlaten of ik heb een kantoor in EDM.
Juist.
Achter de hoek. Ik heb altijd gezegd dat ik die daar ga achterlaten, maar wow, dat gebeurt niet. Nee. Sorry. Ik neem dat gewoon mee. Dus ja, soms is het inderdaad wel een uitdaging om elkaar echt in quality time te zien. Mm-hmm. Want we zien elkaar wel, hè? Maar inderdaad, je zegt gewoon met je eigen ding bezig. En hij berust mij meer op het feit dat ik te veel aan het werken ben. Zoals het typische. Maar het leuke is ook wel aan twee zelfstandigen, los van de onzekerheid en dat ook wel een ding is, maar het leuke is dat je elkaar wel begrijpt als je door moet werken voor iets of zo.
Meer empathie op dat vlak, zegt.
Ja, meer empathie en begrip van je snapt waar het over gaat. Mm-hmm. Want ik snap dat als werknemer dat je een heel ander beeld hebt en dat is logisch. Mm-hmm. Heel ander soort verantwoordelijkheden. Dus dat voelt gewoon anders als je partner dat dan...
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee. Ik had nog andere vragen, maar we zijn al bijna aan een uur. En ik wil het... Ja, zot, hè. We zijn al aan 59 minuten en ik wil het nog lekker behapbaar maken voor onze luisteraars. En misschien kom je wel terug in seizoen 3. Als dat, hè? Is dat oké?
Okay?
Of ik kom eens op jouw podcast of zo.
Ja,
allee, ik wil het zelf niet uitnodigen.
Nee,
hè?
Maar sowieso,
ik had nog één laatste vraag dat ik je toch wou stellen. Want het gaat over podcasts en eventueel businessboeken of zo. Is er een boek dat jij zegt... Hè, want je zegt ook, je hebt veel gelezen... Is er een boek dat uw leven heeft veranderd? Of dat je zegt van, amai, als iemand mij een advies vraagt over een boek of een paar boeken, mag ook 2 of 3 zijn, dit zijn de boeken die ik echt zou aanraden in business of mindset of zelfontwikkeling. Wat zou dat zijn?
Ja, dat vind ik een leuke vraag. Een boek dat mij heel hard is bijgebleven, ik weet niet of jij dat al hebt gelezen, dat is The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ja, ja.
En vond je dat ook goed?
Ja, maar ik heb zo'n tijd gehad waar ik heel veel boeken heb gelezen. En wat er gebeurt in mijn breintje, dat wordt zo een moesh. Want ik ben nu naar de 5-second rule aan het luisteren van Mel Robbins. Ook een heel goeie.
Amai, die podcast luister ik nu heel graag.
Ah ja, het boek. Heb je het boek ook geluisterd?
Nee.
Toevallig? Nee.
Het is een
heel
boek?
Goed. Ja, dat is een boek. Want dat is eerst begonnen met een talk op YouTube, blijkbaar. Of een TED-talk, ik weet het niet. Dat is echt al 15 jaar geleden. Of die, ze zeggen het ergens... Ja, zie, dus... brein nog had, maar ik heb ook een mom-brain, dus ik onthoud echt geen flauw.
Oké.
Maar wel, alleszins Mel Robbins. En bij mij gebeurt dat als ik luister naar boeken, leesboeken, it's all getting in my head. En dan wordt dat zo... En dan onthoud ik dat wel, maar ik kan niet zeggen welke quote van welk boek of zo. Maar ik weet wel dat dat een van de boeken was dat ik dacht, oké, cool boek. Want die heeft ook nog iets anders geschreven, die man, denk ik, die auteur.
Ja, maar die heb ik niet gelezen.
Nee.
Maar ik heb die toen nog gelezen in een boek. Dat was ook al een paar jaar geleden. Dus dat is minder podcast, minder audioboeken. Beschikbaar sowieso, maar ik had die denk ik ook mee op reis en zo.
Mag, hè? Alleen, mag ook een fysiek boek zijn.
Voilà, en dat was fysiek boek. En ook de Engelse versie.
Ja,
wel
of course. Ja, ik lees nooit Nederlands boek.
Nee, ik vind dat ook gewoon handig in een leerrapje en zo. Maar dat heeft mij wel echt... een switch doen maken of zo, in mijn manier van denken. Dus dat was wel echt een boek dat ik zeg van, oké, maar dat was ook omdat, dat gaat ook wel redelijk hard over people pleasing.
Ja.
Ja, over het niet omgeven of wat dat mensen van je denken en zo. Dus dat was iets waar ik vroeger heel hard mee struggelde. Dus daarom had dat natuurlijk een extra grote impact op mij had.
En
dat
of
was
course.
Natuurlijk the right book at the right time. En voor de rest, er zijn zoveel boeken dat ik nog heb gekocht dat ik heel graag wil lezen. Maar ik weet ook nog niet zo of dat dan nu een hype er rond is of niet, zoals de 4-hour work week.
Ik denk dat zelfs die hype al wat gedaan is. Want als je kijkt naar business coaches die dat dan ook inderdaad eerst preachen van zoveel uur, heel veel zijn er ook van teruggekomen.
Ja.
Al, hè, dus,
nee. Voilà, dus die staan nog altijd op mijn kast.
Ik heb hem ook nog liggen.
Ah ja, voilà.
Ik heb zo één schap in onze bibliotheek met allemaal business- en mindset-boeken. Ik denk dat ik de helft heb gelezen. Een deel heb ik ook echt geluisterd. Zoals bijvoorbeeld de 10x Rule van Grant Cardone. Dat is een Texas author. En die zegt zo... If you want to do 10 times more to work, you have to do 10 times more. Maar dat is zo juicy om naar te luisteren. Dat ik denk, dat is zoals met Gabby Bernstein. Zegt er dat iets?
Ja, dat
is wel zo wat meer spiritueler. Maar die haar boeken The Universe Has Your Back en Super Attractor zou ik ook echt aanraden aan jou. Als je wel een beetje spirit-weary bent. Maar misschien, give it a chance, zou ik zeggen. En daar resoneert veel meer. En als ze het dan vertelt, dan denk je zo... Oh my god, angels take me. Allee, je wordt zo helemaal zo meegesleurd in een verhaal. Terwijl ik vind, als je dat soms leest in een boek, resoneert je altijd bij mij. Ook als je dat gewoon hoort door die auteur zeggen, die stemklank, die kleur, die passie daarachter, denk ik,
yes. Ja, dat gaat inderdaad wel heel veel doen.
Ja.
Dat klopt. Ja, voilà. Dus... Er is ook nog een hele, dat is misschien een laatste, een boek van Simon Sinek.
Hij
is natuurlijk een alombekende mens tegenwoordig. Maar Start With Why, dat is natuurlijk ook wel gewoon ene waar ik ook heel veel heb uitgehaald rond branding.
Ja.
En dat de waarom van achter een bedrijf zo enorm belangrijk is. Dus mijn volgende aflevering gaat er toevallig over. Over de waarom achter mijn eigen bedrijf. Dus die komt er ook nog aan. Maar daar heb ik ook wel echt veel uitgehaald. Ja, dat is een heel inspirerende boek. Dat is een mens die je het echt gewoon anders ziet.
Ja.
Leiderschap anders ziet. Dan zo de vroegere hiërarchie.
Vibe, hè?
Vibe gewoon. Ja. Dat die doorbroken wordt door zo iemand. Dat vind ik wel... Heel inspirerende persoon, vind ik gewoon. Blijft zo. Ja.
Heb je Building a Story Brand van Donald Miller al gelezen?
Misschien staat hij niet... tussen mijn boeken om te lezen.
Ik heb je nooit een keer ontmoet in Nashville 2 jaar geleden.
Cool.
Amazing. Ja. Dat gaat een boek, denk ik, zijn dat je goed
vindt.
Miller. Ja.
Sowieso.
een heel goeie boek.
Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel een dat en dash boek is. Ja. Dat dat wel iets kan zijn, de dat en dash book club. Ja, zat. Iets om over na te denken. Een werktitel. Natasja, ik wil heel erg bedanken om naar hier te komen. Ik vond het super tof om deze aflevering op te nemen samen. Ik had keiveel vragen voorbereid, waar we heel veel niet van hebben gedaan, maar dat maakt eigenlijk niet uit, want het was lekker go with the flow. Bedankt voor je openheid ook. En het was een super mooi gesprek. Dus ik hoop dat jij het leuk vond om hier bij te zijn.
Ja, heel leuk. Ja. En heel graag gedaan ook gewoon. Ja. Ik hoop dat de mensen er... iets of wat en heb ik
absoluut. Gehad, en anders hebben wij ons geamuseerd, zou ik zeggen.
Voilà. Keigoed.
Natasja, waar kunnen mensen jou vinden? Op socials, websites, tell us more.
Ja, op mijn website, dotandash.be. Mm-hmm. Heel simpel. Mm-hmm. Instagram, ook dotandash studio. LinkedIn, voeg mij toe. Natasja Keulmans. Kan ook gewoon. Okay. Ja, want ik ben meer en meer met LinkedIn aan het spelen en zien wat daar uitkomt, omdat ik daar wel een heel waardevolle tool vind. En mijn podcast, Master Your Brand podcast, voor als je geïnteresseerd bent in branding en alles daar rond. Ja. Cases en zo. Altijd welkom om te luisteren.
Nice.
En, mocht mij gerust een briefje sturen ook.
Ja. Keigoed. All right. Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering van Burnout to Boss Babe. Volgende week dinsdag zijn we terug met een nieuwe aflevering. En ja, wij hopen dat je er een fijne tijd op hebt. Het heeft langer dan een uur geduurd, maar bedankt om te luisteren tot het einde. En tot volgende week.